omdat ik dus al best vroeg wist dat ik psycholoog wilde worden, ging ik dan ook al zo nadenken over hoe ziet dat er dan uit, dat werk, en waar ben je dan aan toe? En ik weet echt nog dat ik op jonge leeftijd soms echt wakker kon liggen van een soort van het idee van oké, en dan ben je straks psycholoog, en wat dan?
Hoi, wij zijn Vera en Else en welkom bij SBS Nip aan tafel met. Hoi en welkom bij SBS Nip aan tafel met. En dit is aflevering 2 van onze podcast. Vandaag heb ik 2 nieuwe gasten aan mijn tafel zitten, namelijk Else en Ras. Ras is onze gastspreker van vandaag. Maar Else kennen jullie ook nog niet. Dus Else, kan je jezelf eerst even voorstellen?
Zeker kan ik dat. Ik ben Else. Ik ben 23 jaar en ik ben de derde host van deze podcast. Momenteel doe ik de studie gezondheidszorgpsychologie in Nijmegen aan de Radboud Universiteit. Net zoals Teske. En ik ben op het moment eigenlijk druk bezig met mijn scriptie schrijven. Maar ja, genoeg over mij. We hebben hier namelijk ook een gastspreker aan tafel zitten. Ras, heel erg leuk dat je er bent en dat je met ons deze podcast wil opnemen. Zou je misschien even kort jezelf willen voorstellen?
Is goed. Ik ben Ras van Houts, 26 jaar. Momenteel werkzaam als languit gezegd masterpsycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.
Hele mond vol.
Hele mond vol. Psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog is de korte normale versie. Werkzaam bij Cohen Psycholoog in Amsterdam. Inmiddels 3 jaar.
Oké. Okay. Leuk.
En ik heb een boek geschreven. Ja. Je zou het bijna vergeten in alle volle monden.
Dat heb ik ook gedaan. Ja.
En auteur.
Ja.
Nou, we gaan jullie in deze podcast meenemen in zijn hele loopbaan en alle keuzes die hij heeft gemaakt. Niet allemaal, maar het grootste deel van de keuzes. En zijn motivatie ervoor. En we zullen ook even kort zijn boek aanstippen. Maar dan kunnen we denk ik van start.
Dat denk ik ook. Nou, ik denk dat het misschien goed is om helemaal bij het begin te beginnen. Mm-hmm. Namelijk je bachelor. Bachelor ja. Psychologie, denk ik, hè?
Ja.
Wat heeft bij jou die keuze gemaakt tot psychologie?
Ik wist het op vrij jonge leeftijd al. In ieder geval, ik overwoog het op vrij jonge leeftijd al een carrière als psycholoog. Ik denk dat ik op de basisschool al wel een soort van bij stilstond dat dat een optie was.
Wow,
dat is een hele optie.
Middelbare school werd dat duidelijker. Ik denk dat ik in mijn laatste jaar nog een beetje twijfelde, omdat ik toen Suits had gekeken. En dat zag er zo tof uit dat ik dacht, rechten is misschien ook wel wat. Toen heb ik PPLE nog overwogen. Maar uiteindelijk was, ik denk ook met dank aan mijn profielwerkstuk, waar ik samen met een vriend een soort documentairetje maakte over het onderbewustzijn. Dacht ik van ja, dit is gewoon wel heel tof en heel boeiend.
Een beetje in de Freuds denken.
Ja, zeker. Toen heb ik het tussenjaar genomen, maar dat was niet omdat ik niet wist wat ik wilde studeren, maar dat, omdat een jaartje eruit me wel lekker leek.
Groot gelijk.
Mezelf gevonden in Azië en toen...
ook al in Azië. Ja, dus,
iedereen gaat zichzelf vinden in Azië.
Ja. Dat deed het ook al.
Ja, en toen psychologie gaan doen in Amsterdam.
In Amsterdam aan de UvA is dat dan?
Ja.
Ja. En hoe was je bachelortijd? Hoe vond je die studie?
Heel leuk. Ik moet bekennen, dat komt vooral door de studievereniging, de VSPA. Okay. De studie zelf, ja, terugblikkend, voelde een beetje als een soort noodzakelijk kwaad. Ik wist eigenlijk al best wel vroeg dat ik echt de klinische kant op wilde. Mm-hmm. En dan krijg je toch een hoop ruis op de lijn wat dat betreft. Ik ben in mijn tweede jaar, heb ik een voltijd bestuursjaar gedaan ook bij de studievereniging. Zo. Dus ik heb mijn bachelor uiteindelijk in 4 jaar gedaan.
Leuk.
Ja.
Dus ook best wel wat nevenactiviteiten. Ik hoor jou ook zeggen over een bestuursjaar.
Ja.
En dan is dat bij de, niet de studentenvereniging, maar bij de studievereniging.
Ja, dus echt de vereniging voor psychologiestudenten in Amsterdam. Dus dat was niet een soort studentenvereniging met ontgroening en al die onzin. Nee. Meer gezellig, borrels, feestjes en ook studiegerelateerde activiteiten. Lezingen en congressen en zo.
Heel interessant. Denk ook wel veel van geleerd of...
Ja, en het was ook gewoon een heel erg leuk jaar met heel weinig slaap en heel veel leuke dingen. Dus ik weet niet of ik er heel veel heb geleerd waar ik in mijn werk daadwerkelijk van profiteer. Maar het was heel bijzonder om een soort klein bedrijf eigenlijk te runnen met 5 vrienden die ik nu nog steeds zie.
Heb jij naast je bestuursjaar nog andere dingen naast je bachelor's gedaan qua commissies of iets van een bijbaantje of vrijwilligerswerk?
In mijn tweede jaar, of mijn tweede studiejaar dan, dus na mijn stuursjaar, heb ik gesolliciteerd bij 113 zelfmoordpreventie als vrijwilliger. Ik dacht, als ik dan toch die klinische kant op wil, moet ik eerst even proeven van hoe het is. En for some reason dacht ik, ja, dan moet je meteen de moeilijkste gesprekken maar gewoon gaan voeren.
De allerzwaarste even lekker weer beginnen.
Ja, en als je dan die blijkt te kunnen, dan komt het wel goed of zo. Mm-hmm. Naast dat het ook gewoon, ik had tijd. Ik vond het ook een mooie organisatie. En ik wilde daar ook wat in bijdragen. Ja. Maar het bood ook een mooie kans om even te proeven van het werkveld alvast.
Hoe moet ik dat voor me zien? 113, wat waren je bijvoorbeeld je werkzaamheden daar?
Nou, mensen kunnen 24/7 bellen of chatten, anoniem. En dan was er een kans dat je mij aan de lijn kreeg of op de chat. Dus dan zat je daar. Ik zat er niet 's nachts, dat waren echt de psychologen in dienst. Maar wel echt een hele werkdag uit mijn hoofd. Ik denk gewoon 8 uur lang zat je daar en dan ging de telefoon soms heel vaak en sommige dagen niet zo vaak.
Gekozen omdat je een beetje die klinische kant een beetje daar aan wilde proeven, maar... Zijn al die verwachtingen uitgekomen? Heb je dingen op je pad gekomen tijdens dat bijbaantje? Dat je dacht, nou, dit had ik helemaal niet verwacht?
Nou, in de eerste instantie kwam ik erachter dat ik het wel leuk vond. Dat is denk ik de belangrijkste les die ik eruit meenam. Ik merkte wel ook al met verloop van tijd dat het anonieme en eenmalige van zo'n gesprek toch ook jammer is. Mm-hmm. In dat werk, zeg maar, bij 1 in 3... heel prettig ook, want je weet niet wat erna gebeurt. En dat is misschien ook maar beter in sommige gevallen.
Oh, je weet niet wat er daarna... Ja, natuurlijk.
Nee, je krijgt geen terugkoppeling. Ja. Je krijgt vaak niet eens een naam te horen.
Nee, precies.
Dus ik merkte wel van... Het lijkt me wel leuk om dan met mensen ook ergens naartoe te werken. Mensen die je vaker ziet. En dat er ook een soort stip aan de horizon is waar je naartoe werkt. Ja. Dus dat was een mooi vooruitzicht. En een andere... iets wat ik niet had voorzien op voorhand, maar waar ik wel heel blij mee ben door dat werk... is dat het ook een soort extreme exposure-therapie was in omgaan met machteloosheid. Je zit daar toch in de lijn. Nou, je weet eigenlijk niet wie je spreekt, waar die is, wat die doet. Je moet ze maar geloven op hun woord. Mm-hmm. En het gaat niet goed met ze in heel veel gevallen. Mm-hmm. En je kunt niet zoveel. En dat is natuurlijk heel naar. Maar best een belangrijke les waar ik volgens mij, zeker als beginnend psycholoog, wel heel erg geprofiteerd van heb, dat ik daar ook wat meer vrede mee al kon hebben.
Nee,
het beste dat je hebt te bieden is een gesprek.
Ja.
Nu als behandelaar is dat enigszins anders. Je hebt wat meer te bieden, maar in essentie doe je het nog steeds met de kracht van het woord, om het zo te zeggen. Ik denk dat het gewoon goed was toen al en nog steeds ben ik daarbij gebaat, denk ik, dat je beseft wat je wel kunt bieden en dat wat je niet kunt bieden. En als iemand behoefte heeft aan iets dat je niet kan bieden, dan houdt het ook op. En dat is best een nare boodschap. Zeker bij 1 in 3 had je soms mensen die al echt belden in een soort, ik zou willen zeggen, bijna naïeve hoop dat jij dan een soort toverspreuk zou zeggen, waardoor het leven opeens weer mooi zou worden en ze weer door zouden willen.
Mm-hmm. Dat je met de oplossing zou komen voor al het leed wat ze ervaren.
Ja, precies. En dat kon niet. Ik kon met ze meedenken, ik kon een luisterend oor bieden of een gesprek bieden, maar meer dan dat niet. Ja, daar kon je het ook over hebben. Ik vond het best wel... Het is best spannend natuurlijk en ook best een soort naar om dat terug te moeten geven. Maar vaak, als je dat voelde in zo'n gesprek, kon je ook wel benoemen van... Ik heb het idee dat je iets van me wilt dat ik je niet kan geven. Dit is wat ik wel kan doen voor je.
Ja.
En vaak waren mensen dan ook best begripvol van... Ja, nee, dat snap ik ook. Mm-hmm. Ik wil gewoon even wat kwijt. Ik denk dat de essentie van het werk van een psycholoog ook daar al bij 1 in 3 is niet zozeer... Het begrijpen, want dat kun je toch niet. Want zij hebben een fundamenteel ander leven dan ik heb. Maar ik denk dat juist je dat gat een soort van probeert op te vullen. Dus je doet een poging de ander te begrijpen. En je doet een poging voor zover mogelijk je in te leven. En dat wat hen zover heeft gedreven dat ze erover nadenken een einde aan hun leven te maken.
Ja.
En dat vaak, echt niet altijd, maar in veel gesprekken hadden mensen ook niet heel veel meer dan dat nodig. Was dat al een soort verbinding die je biedt, waar mensen toch hoop uit konden putten of in ieder geval een dag op de voort konden.
Ja.
Bij je bachelor wist je al, oké, ik wil de klinische kant op.
Ja,
toch?
Eigenlijk al voor mijn bachelor.
Ja. Dus ik kan me voorstellen dat die keuze bachelor-master was voor jou niet een hele moeilijke.
Nee, dat was...
Nee.
Ik zeg wel eens, als je mijn soort carrièrepad op papier zou willen tekenen, dan kun je er gewoon een liniaal bij pakken en een rechte lijn trekken. Want zo voelt het ook wel echt. Ik ben eigenlijk in één keer, ja, dan met zo'n bestuursjaar tussendoor, in één keer doorgegaan op het pad dat ik eigenlijk al een best jonge leeftijd in gedachten had. Dus die keuze voor de master, ik heb wel getwijfeld, volgens mij na het tweede jaar kies je dan een specialisatie. Toen twijfelde ik nog even sociaal dan wel klinische psychologie. En onder andere een boek van Irvin Yalom, dat ik toen in een vakantie las volgens mij. Mm. Wat dan heel erg duidelijk beschreef van hoe het werk eraan toe gaat. Volgens mij Scherprechter van de Liefde. Toen dacht ik van ja, dit is echt heel tof. Het werk als ook de combinatie van werken en schrijven. Of psychologisch werk en het schrijven. Want ook schrijven was iets dat ik op jonge leeftijd al wel heel interessant en tof vond. En hij was dan een soort levend bewijs dat die twee samen kunnen en dat heel bijzonder is.
Echt grote inspiratiebron geweest.
Ja, dus. Zeker.
Maar dan toch niet die sociale kant op gegaan.
Nee, dankzij hem. Ja. Daar krijgt hij dan de schuld van.
En die master, die heb je ook in Amsterdam gedaan? Of
ja.
Ook zelf de unie gewoon?
Ja, ik ben geboren en getogen Amsterdammer. Dus. Noem het Amsterdamse arrogantie, maar het was voor mij echt Amsterdam van buitenland.
Oh, echt? Ja, verder sorry. Naar Nederland hoeft niet te komen.
Ik weet hoe dit klinkt, maar ik woonde...
Als was gewoon de enige plek waar het...
Ja, ik woonde om de hoek van de UvA, dus dat was ook heel relaxed.
Buiten de ring kom je dus niet.
Nee, ik ben hier nu in Utrecht.
Dit is echt een hele nieuwe experience. Ja.
En hoe heb je die master ervaren?
In coronatijd.
Corona
dus
komt er.
Vanuit huis voor een groot deel. Mm-hmm. Ja, het begon al vlak voor mijn bachelorscriptie. Ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment in een werkgroep zat die nog wel op de UvA gewoon op locatie was. En toen was volgens mij het virus al in Italië. Toen heb ik nog een soort grappend gezegd van, oh ja, nou ja, ik kan het eigenlijk wel gebruiken. En dan kan ik mijn scriptie lekker afmaken. Oh, en dat heb ik geweten. Want ik heb allebei mijn scripties daardoor in lockdown geschreven. En ik vond de master heel fijn, afgezien van dat het dus online voor een groot deel was. Omdat het, ik weet niet hoe het op andere universiteiten was, maar wat ik me herinner van de master is, het waren een paar vakken, het was een scriptie en het was een stage. En ik ben begonnen met die scriptie, dus toen ik mijn scriptie heb ik ingeleverd, volgens mij in de eerste maand van mijn stage. En het moment dat ik eigenlijk begon met mijn stage, is het gewoon een soort stroomversnelling gekomen en was het studeren eigenlijk al een soort van klaar.
Ja, want het is natuurlijk een groot onderdeel van je masters. Waar heb je stage gelopen en hoe ben je aan die stageplek gekomen?
Ik heb er is zo'n stage databank van de UvA waar alle ex-stagiairs hun stageplekken inschrijven. En dat is best een uitgebreid document. Dus ik heb in de eerste instantie gefilterd op twee criteria die mij van heel groot belang leken.
Amsterdam en...
Binnen de ring.
Ja, met de verwachting, als ik niet aangenomen word of niks vind binnen die criteria, dan ben ik wel bereid te verruimen. Mm. Die twee criteria waren, kan ik een BAPD halen, de basisaantekening psychodiagnostiek. Ja. Als ik het opnieuw had kunnen doen, had het niet uitgemaakt.
Nee, ja,
ik heb een BAPD gehaald en ik moest uiteindelijk alsnog een logoverklaring aanvragen.
Echt? Want bij ons hameren ze er inderdaad nu ook echt op van, ga voor die BAPD. Dus ik heb ook inderdaad, een van mijn eisen is, ik wil die BAPD. Maar...
Ja, geef mij niet de schuld als je het niet doet en het dan een probleem wordt.
Ja,
maar in mijn ervaring heeft het echt niks uitgemaakt.
Dat
het minder gedoe is, zo'n logo.
Oké,
goed
te
know. Ja, mijn tweede criterium was inderdaad echt afstand, moet ik bekennen. En toen kwamen er twee praktijken uitgerold die op fietsafstand waren. En ik heb bij alle twee heb ik een brief gestuurd en een cv. En ik werd voor alle twee uitgenodigd op gesprek,
goed.
Wat heel fijn was. En het toeval wilde dat ik een stuk eerder voor de ene dan voor de andere op gesprek mocht komen. En dat ik in dat gesprek echt al vrij snel on the spot aangenomen werd ook.
Oh, wat fijn.
Ja.
Als een on the spot nagesprek kreeg je gelijk, hey.
Begingesprek. Ik had me net voorgesteld. Er was geen vraag gesteld. En ik was eigenlijk al aangenomen. Dat was... Ja, dus toen dacht ik ook, bang gemaakt door alle horrorverhalen over 10.000 brieven schrijven. En maar vast wennen aan een nee en dan 15 nee's of zo. En dan ergens beëindigen waar je misschien niet van plan was te eindigen. Ik dacht, dit is zo'n geschenk. Dat ik ook meteen die andere plek heb bedankt en gezegd, ik heb al een stageplek. Mm-hmm. Dus mijn gesprek hoeft niet door te gaan. En nou ja, dat is nog steeds mijn werkplek. Ik denk dat ik geluk heb gehad, want mijn filters waren niet heel streng. Ik hoop dat er ergens ook een soort boodschap van hoop in schuilt van de meeste plekken zijn toch wel leuk.
Ja, want hoe waren die eerste ervaringen binnen je stage?
Leuk. Ik heb het in mijn boek ook wel beschreven. Dat zeg ik niet als een soort promopraatje, maar... ik weet nog, omdat ik dus al best vroeg wist dat ik psycholoog wilde worden, ging ik dan ook al zo nadenken over hoe ziet dat er dan uit, dat werk, en waar ben je dan aan toe? En ik weet echt nog dat ik op jonge leeftijd soms echt wakker kon liggen van een soort van het idee van oké, en dan ben je straks psycholoog. En wat dan? Zeg maar, je komt ergens aan bij een praktijk waarschijnlijk waar je werkt. En je gaat ergens zitten en je gaat iets drinken of zo. En dan komt er voor het eerst ooit iemand binnen. Mm-hmm. En die moet je dan voor het eerst ooit gaan helpen. En wat doe je dan?
Dit waren jouw kindernachtmerries.
Ja, echt. En dat hield me heel erg bezig. En ik dacht echt van ja, en hoe gaat dat dan? En wat doe je dan? En hoe zorg je ervoor dat je niet voor schut staat? Want zo iemand heeft toch best hoge verwachtingen. Mm. Je weet echt nog niks en je hebt nog geen levenservaring. Want dat lijkt dan nog relevant. Maar terugblikkend op mijn eerste stage ervaringen, ik heb echt geen idee meer wie de eerste persoon was die ik zag.
Nee?
Nee. Ik denk ook dat wel een groot verschil tussen een soort van mijn gedachte-experiment / nachtmerrie en de daadwerkelijke ervaring is dat je niet van de een op de andere dag psycholoog bent en direct iemand moet gaan behandelen of zo. Ik heb de eerste tijd van mijn stage vooral meegekeken bij collega's die behandelingen deden. Dus dan maak je al een soort van voorzichtige kennis, ook met patiënten. En dan kom je erachter dat het ook gewoon mensen zijn. Dat is natuurlijk ook fijn om te weten. En dan stukje bij beetje mag je wat meer doen. Ik mocht gaandeweg dingen uitvragen, dingen uitleggen. En ik denk na een maand of twee, drie dan langzaamaan zelfstandig ook mensen gaan zien. Dus ik ben er gewoon heel rustig ook een soort van in ondergedompeld. En dat was heel fijn.
Ja, heel geleidelijk.
Ja, en daardoor is er dus niet echt een soort omslagmoment. Natuurlijk, er was op een gegeven moment de eerste patiënt die ik echt zelf zou zien. Eerlijk gezegd weet ik ook niet meer wie dat is. En het is 2 jaar terug of zo. Maar dat het voelde niet als zo'n groot zwart-wit van de een op de andere dag ben je psycholoog.
Je eerste, zeg maar, de eerste patiëntgroep in jouw woord. Wat voor problematiek?
Alles. Ja, het is een praktijk waar alleen volwassenen worden gezien. Dus geen kind of jeugd, 18 plus. En er zijn exclusiecriteria, geen psychiatrische patiënten. Dus geen mensen die psychiaters, medicatie, et cetera, echt nodig hebben. Dus dat sluit vaak psychotische klachten, bipolaire stoornissen. Die hoek wat meer uit. Geen eetproblematiek en geen... volgens mij ook geen laagbegaafdheid, geen LVB. Maar los daarvan is alles en iedereen wel.
Een hele grote groep eigenlijk nog over.
Ja, dus zie je dus wel van alles.
Het is, ja, echt. Het is BGGZ, dus basis GGZ en SGGZ, dus specialistische GGZ. Zowel kort als langdurig. Maar vooral S, vooral wel de langdurige. We zeggen wel eens grappend als collega's dat wij een beetje het afvoerputje zijn van de GGZ. Omdat wij dan toch de praktijk zijn waar mensen terechtkomen die door de wat grotere instellingen geweigerd worden. Want te veel dit of te weinig dit of dit en dit. En dan komen ze bij ons uit en dan blijven ze jarenlang in behandeling. En dan,
maar dat is wel fijn, want je vertelde net over bij je baantje mis je dat proces. En ben je dat het gewoon één gesprek was. En nu heb je heel veel proces, want het was langdurig.
Ik heb nog steeds mensen in behandeling die ik eind van mijn stage zag.
Wow.
Of toen ik net begon volgens mij. Het zijn er niet veel meer, maar ze zijn er nog. En het gaat wel echt beter met ze, dus dat is ook fijn.
Dat komt mooi om te zien, ja.
Ja, het is wel chill, denk ik, als je net begint. Ik ben daar niet zo heel gevoelig voor, maar het kan ook fijn zijn om op een plek te werken waar je wat minder hevige problematiek ziet. Want dan heb je wat sneller succeservaringen.
Ja.
En het is toch relaxed om, als je net met iets nieuws begint, ook te ervaren van oké, het werkt wat ik doe en ik kan het.
Ik kan dit.
Ja, dat duurde bij mij wel eventjes. Volgens mij is het wel echt... in, ik denk, bijna een jaar dat de eerste trajecten succesvol werden afgesloten. En daarvoor waren er een paar al doorverwezen of niet goed afgesloten.
Maar ja, het is dat ook zo hard specialistisch. Dan, er is zoveel gecombineerde problematiek. Ja, het is wel logisch niet gelijk de eerste weken. Denk, nou, oké, succesverhaal nummer 1 is binnen en we kunnen door. Als je nu terugkijkt op je stageperiode, wat zijn dan echt de grootste dingen die je hebt geleerd hiervan?
Nou, ik kom dan terug ook wel op wat ik bij 113 al leerde. Dus het stukje machteloosheid. Maar ik denk vooral die les weten wat je biedt. Maar weet ook vooral wat je niet kan bieden. Als beginner is dat namelijk ook wat minder. En mensen zullen wat kritischer op je zijn. Ze nemen het toch wat makkelijker aan van iemand die er wat ouder en ervarener uitziet dan van een beginner. En ik weet wel, toen ik net begon als psycholoog, dus toen mijn stage klaar was, dat ik een aantal mensen dan aannam, waarvan ik al voelde, dit is best pittig, maar onder het mom van, ja, ik kom er wel achter wat mijn grenzen zijn door het te doen. Dat is een beetje hoe ik in het leven sta, maar dat, ja, dan kom je jezelf wel tegen. En dan ben je uiteindelijk dus een jaar verder met iemand die eigenlijk niet verder is. En dat is frustrerend voor hen, dat is jammer. Mm. Maar het is ook heel frustrerend voor jezelf, omdat je toch ja, een soort van vastzit voor je gevoel en iets dat niet opschiet.
Ja, je wil door het proces voelt natuurlijk veranderingen zien. En dan,
ja. Dus ik ergens als ik het terug had kunnen spoelen, weet ik niet of ik ze niet had aangenomen. Want ook dat, ik weet nu beter wat mijn grenzen zijn. In die zin is de missie geslaagd.
Je hebt ervan geleerd.
Ja, maar het was fijner geweest voor alle betrokken partijen als ik al op een eerder punt had kunnen zeggen, sorry, maar ik ben niet de juiste persoon.
Oké, nou, stage afgerond. Daarna heb je master afgerond. Hoe ging het toen? Wat heb je gedaan?
Ik heb een maand vrijgenomen, omdat het de laatste kans was om langere tijd vrij te zijn. Daarna heb ik eigenlijk niet zoveel gedaan. Het is niet dat ik toen naar Azië ben gegaan om mezelf opnieuw te vinden. Of
nog
zo.
Een keer zoeken.
Ja, nog een keer reizen.
Even goed op zoek. Ik heb volgens mij gewoon een maand gewoon bijgekomen en me vermaakt. En toen ben ik eigenlijk daarna gewoon begonnen bij de praktijk waar ik al stage liep. Ik liep 3 dagen per week stage en ik ben 4 dagen per week gaan werken. En ook dat voelt dus niet per se als een soort 180 graden, want het was eigenlijk in feite hetzelfde werk al. Tegen het einde van mijn stage zag ik al zelfstandig een aantal mensen, die heb ik toen ook gewoon meegenomen. Dus ik had al een caseload, niet een hele grote, maar die ben ik toen gaandeweg gaan uitbouwen. En gewoon aan de slag gegaan als psycholoog.
Ja. Ja, want je mocht dus blijven bij je stageplek.
Ja.
Hoe was dat? Vertelden ze gewoon opeens van, oké, we willen graag dat je blijft? Of hoe is dat gegaan?
Ik voelde al heel snel dus dat het een plek was waar ik me heel prettig voelde. Ik sta heel erg nog steeds ook achter een soort van de manier, de insteek, de omgang met patiënten. Een soort van de filosofie van die praktijk. De deur die open is en de psycholoog die ook echt er is voor de patiënt. Dat gevoel heb ik altijd heel erg gehad. En dat is ook wat ik graag uit zou willen dragen als psycholoog. En gaandeweg toen mijn stage zijn einde naderde, heb ik het volgens mij een beetje sneaky gespeeld. Een eind voor, of een maand voor afloop, dat ik tegen mijn stagebegeleider een soort van zei van, ja kijk, ik kan wel nieuwe mensen aannemen, maar ik weet niet of ik er dan nog ben straks.
Een beetje balletjes gooien.
Ja, heel sneaky.
Ja, dat heeft hij toen bij de baas neergelegd. En toen heeft hij gezegd dat ik mocht blijven, dat dat de intentie was. Dus dat was heel erg fijn. Ik was daar heel gelukkig mee, want ik zat daar echt wel goed
ja,
over.
Fijn.
Ja, en het is ook die praktijk, dat was ook al vanaf het begin, er is een enorme gelijkwaardigheid in het team ook. Mijn baas is 77, vermoed ik inmiddels. Ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar het is de wereld in. Mijn baas is op leeftijd en heeft meer dan 50 jaar ervaring. Ja. Ik het zo zeggen.
Hoe oud hij is, gaan we het zeggen. Ja.
De praktijk is ouder dan ik ben. En die is klinisch psycholoog, heeft aan Harvard gestudeerd. Dus dat is best een cv waar je u tegen zegt.
Dat is echt de grote baas.
Ja, echt. Maar zo gedraagt hij zich niet. In een vergadering deed mijn mening er in principe evenveel toe als de zijn. En was heel oprecht in geïnteresseerd. Ik had collega's die mij dan, als ik bij een sessie aanschoof in mijn stagetijd, me gewoon voorstelden als een collega.
Ja, dat is fijn.
Niet de stagiair die in een hoekje even een verslagje gaat meetypen.
Nee, precies.
Dus ik voelde me eigenlijk al heel vroeg heel erg serieus genomen. En ook dat heeft denk ik wel geholpen. Het is niet dat ik opeens van de stagiair de collega was.
Nee.
Ik was gewoon de collega die er mocht blijven en een dag meer ging werken.
Die gewoon nog steeds was. Ja, wat goed. Jeetje.
Ja, dus als ik het zo goed hoor, heb je dus niet echt dat je dacht van, oké, nu opeens sta ik aan de andere kant. Want je zat eigenlijk al een beetje aan die kant, die overgang.
Ik heb dus dat soort van die zenuwinzinking die ik in al mijn gedachtenspinsels in mijn jongere jaren had, dat moment van complete paniek, heb ik nooit gehad. Omdat ik er denk ik dus zo geleidelijk ook in ben gegleden.
Ja, want ik kan me dus in het begin dus best wel goed voorstellen dat je echt denkt van, oké, ik zit hier nu, ik moet nu de psycholoog zijn. Hoe ga ik dit doen? Ik heb nu ook wel eens dat ik denk van, oh, ik voel me echt zo'n, volgens mij heb je dat in je boek ook aangekaart, zo'n imposter ding.
Ja, dat is nu pas weg aan het ebben wel.
Dus heb je tot deze tijd, heb je dat gewoon altijd een beetje gehad?
Ja, dat is deels administratief, dat ik dacht, heb ik alles wel goed gedaan of ga ik over een jaar opeens te horen krijgen van, je hebt zulke grove fouten gemaakt dat ze het niet meer kunnen declareren. Nou ja, na een jaar was er nog niks. En zeker als je dan begint, als alle behandelingen nog lopen en je hebt nog niks afgerond, het is een beetje op goed vertrouwen. vanuit de patiënt en ook vanuit jezelf. Je werkt natuurlijk wel met evidence-based protocollen en dat soort dingen. Dus het is niet dat ik zomaar wat uit mijn mouw schud elke dag.
Ja.
Maar je moet maar zien of het werkt.
Ja.
En ik denk gaandeweg, nu dat ik inmiddels al behoorlijk wat behandelingen met succes heb afgesloten, daagt toch ook het besef van oké, het werkt wel wat ik doe.
Ja, ik kan dit.
Ik kan het wel, ja.
Ik kan het wel. Ik doe niet maar wat. Nee. Ik zag niet maar wat uit mijn duim.
Nee.
Ja. De praktijk gaat het leren.
Ja. Ja, het is spannend, maar het is ook leuk. En uiteindelijk, ja, nogmaals, je bent eigenlijk, als je klaar bent met je studie, ben je echt wel expert. Je weet best wel veel van diagnostiek. Je weet best wat van behandeling. Je bent een mens, dus je weet ook best wat van mens zijn en contact leggen als het goed is. Je hebt waarschijnlijk empathisch vermogen, anders kies je niet zo'n richting.
Nee.
En vaak de combinatie van dat alles zorgt voor succes, maar ik weet niet wat de precieze statistiek is, maar volgens mij 50% van de behandelingen of minder is daadwerkelijk succesvol.
Ja.
En dat ligt dan ook niet per se aan jou. Dat ligt aan omstandigheden, dat ligt aan de patiënt, dat kan aan heel veel dingen liggen.
Aan de match die er wel of niet is. Aan
Nee, ook wel een goede om je inderdaad te beseffen dat het kan werken, kan niet werken. Het hoeft niet per se jouw fout te zijn.
Ja, dat is het nooit, denk ik. Bijna nooit. Of je bent echt heel ongeschikt en dan kom je daar waarschijnlijk al voor je stage, maar in ieder geval in je stage achter. Als je de studie hebt afgerond, als je een stage hebt afgerond, dan ben je waarschijnlijk capabel genoeg om een behandeling te bieden. Dat maakt niet dat elke behandeling succesvol is, maar dat zal het ook nooit zijn.
En dan, dan ben je een tijdje aan het werk als basispsycholoog.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment denk je, oké, ik ga verder studeren.
Mm-hmm.
Of je krijgt die plek aangeboden. Hoe is dat proces gegaan? Want ook een luisteraarsvraag die we hebben gekregen. Toen vertelde jij in opleiding bent tot masterpsycholoog.
GZ-psycholoog,
excuus. Ja. Hoe dat
gefeliciteerd
alweer. Ja, gefeliciteerd. Ja. Want daar hebben zoveel mensen een soort van nachtmerries over tijdens de studententijd. Van hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik in dat proces belanden?
Ja, ook daar heb ik best geluk gehad. En ook daar is het een behoorlijk rechte lijn geweest. Ik vrees dat ik een unicum ben. Maar bij veel instellingen en praktijken wordt er gewerkt op sollicitatiebasis. Dus om even een beeld te schetsen, er wordt elk jaar worden er plekken aangevraagd door praktijken die opleidingspraktijk zijn. En aan de andere kant wordt er begroot of berekend hoeveel GZ-psychologen er nodig zijn. Wat je elk jaar ziet is dat het aantal aangevraagde psychologen een heel groot stuk hoger is dan het aantal gesubsidieerde plekken dat wordt vrijgegeven. Dus er is elk jaar een overschot aan geschikte psychologen en een onderschot aan plekken. En om dat verschil op te lossen bij heel veel praktijken wordt er gewoon gewerkt op sollicitatiebasis. Dus dan is er voor dat jaar zijn er x plekken en x sollicitanten. En dat kunnen bij grote instellingen echt wel, daar zitten behoorlijke verschillen in. Dus dan solliciteren er, ik weet niet, een paar honderd mensen op een paar tientallen plekken.
Ja.
Waar ik werk is dat gelukkig niet het geval en werd er gewoon gewerkt op volgorde van binnenkomst. Dus het is gewoon letterlijk op volgorde waarin mensen in dienst zijn gekomen. Dat is de wachtrij. Dus ik wist eigenlijk al best snel van dit is waar ik aan toe ben. Het is altijd spannend hoeveel plekken je krijgt per jaar. We hadden er, toen ik er begon, 2 dat jaar. Toen ik jaar erop maar 1 en nu dit jaar 5. En ik was volgens mij al de eerste wachtende. Dus ik wist eigenlijk al dat ik kon. Maar opeens konden er heel veel. En dat is ook gewoon geluk geweest. Dat is mooi meegenomen. Ja. Heel fijn. En ik ben volgens mij in de klas waar ik nu in zit, in die GZ-groep, dat zijn 19 mensen. Ik weet het nog niet zeker, maar ik vermoed dat ik het minst lang in dienst ben. Er zitten veel mensen die bijvoorbeeld dus 3 keer hebben gesolliciteerd en afgewezen zijn. Dus mensen die het eigenlijk maar zelf betalen.
Ja,
het is best wel heftig.
Ja, ik hoorde, de gemiddelde wachttijd is 7 jaar of zo. En toen schrok ik toch wel een beetje.
Dat snap ik. Daar willen ze ook wel echt wat aan doen. Maar dat zullen ze al langer willen. Maar ik weet dat er nu een pilot is, ook georganiseerd door het RINO, dat is het opleidingsinstituut, in combinatie met een aantal universiteiten, waarbij een groepje masterpsychologen die net afgestudeerd zijn ook gewoon de GZ gaan doen.
Ja, Plan Connect heet dat volgens mij, of niet?
Oh ja, ik heb 2 collega's die dat nu ook bij ons doen. Die zijn nu net bij ons in dienst gekomen. Mm-hmm. En ook net begonnen met de GZ. Om te kijken van, hey, maakt dat nou uit? Het rare of het lastige is ook, de GZ is eigenlijk bedoeld, dat zoals het bij de eerste lesdag ook tegen ons zeiden, van een soort, eigenlijk wat de co-schappen zijn in geneeskunde, zou de GZ moeten zijn voor psychologie. Dus de bedoeling is eigenlijk, of de intentie, dat je na je opleiding al heel snel doorstroomt de GZ in. Omdat het nog niet heel erg de diepte ingaat, maar vooral heel erg de breedte. Dus
gaat heel veel uren maken, zeg maar.
Ja, en je wordt opgeleid tot een soort eerste, ja, een generalist noemen ze dat. Oh. Dus dan heb je de basis echt wel onder de gordel. Maar doordat er elk jaar dus zo weinig plekken zijn, is nu de gang van zaken dat mensen die al heel ervaren zijn, dus in feite zou je kunnen zeggen al een stuk ervarener dan je van een GZ-psycholoog zou hoeven te verwachten, dat die dan uiteindelijk zo'n plek gaan doen na 7 jaar
werkervaring. Ongeveer de volgorde.
Ja, dus daar willen ze, volgens mij is de bedoeling ook wel dat daar iets in gaat veranderen.
Maar ik vind het dus ook wel raar, want ik hoor ook sommige geluiden, bijvoorbeeld psychologen in het werkveld, die zeggen dat ze dat plan connect, dus dat je gelijk doorstroomt vanuit je master naar de GZ, dat ze dat onzin vinden, omdat ze zeggen, ja, je hebt wel eerst echt werkervaring nodig. Dus volgens mij is daar een discussie gaande of zo.
Dat zou goed kunnen. En ik nogmaals, ik denk ook dat een beetje werkervaring prima is, maar 7 jaar lijkt me toch best wel veel. En dat is een gemiddelde, dus er zullen er heel veel zijn. De halve klas in feite zit waarschijnlijk hoger dan dat. Mm-hmm. Ik denk dat het voldoende werkervaring is als je, I don't know, een jaar of twee, zoals ik, in het vak zit, dan ben je dus nog geen GZ-psycholoog, maar dat hoef je nog niet te zijn, want dat word je.
Ja, precies.
Daar lijkt het me een mooi moment voor om bij te spijken, want dan heb je inderdaad al wel een beetje ervaring waar je uit kan putten.
Ja, je bent nu in GZ-traject gestart. Alleen, er is nog een ander iets naast je loopbaan, wat misschien wel heel erg uniek is, naast dat je lineaal verloop van je loopbaan. Je auteurschap.
Ja.
Want je hebt een boek geschreven.
Ja, dat is dan toch een soort zijspoor geweest. Dat is, ik denk, toen mijn stage klaar was, ben ik daarmee begonnen. Daar zat ook een aanloop. Ik, zoals ik eerder al zei, ik heb schrijven altijd al leuk gevonden. Ik heb, ik denk, aan het begin van mijn studie een fictieboek geschreven. Een manuscript, het is nooit uitgegeven. En daar via dat manuscript ben ik in contact gekomen met een literair agent, Willem Bisseling. En nou, hij zag dat wel zitten, dat manuscript, daar hebben we aan gewerkt, maar dat is na diverse pogingen helaas niet gekocht en uitgegeven. Ook al waren veel uitgevers best positief. En dat was ten tijde, rond die periode was mijn stage volgens mij net klaar. En toen ben ik op een gegeven moment dus met Willem bijeengekomen van oké, hoe verder, wat nu? En toen hadden we het een beetje over, nou, hij benoemde van fictie is niet heel hot, debutanten zijn niet zo hot en mannelijke schrijvers zijn niet zo hot.
Nou.
Dus ik had alle vinkjes, maar op de verkeerde manier. Mm. En toen hadden we het gewoon over wat ik nu aan het doen was. Mijn stage die ik net had afgerond en mijn werk. En ik vertelde gewoon een beetje over wat ik daar deed. En ik heb ook tijdens mijn stage wel een beetje geschreven over de dingen die ik meemaakte. En ik had hem een paar dingen laten lezen die geanonimiseerd en wel waren. En toen was hij eigenlijk degene die zei, ik denk dat hier wel een boek in zat. Afhankelijk was ik heel erg terughoudend, want ik dacht, ik wil niet in het eerste jaar van mijn carrière voor een tuchtcommissie belanden, omdat ik
Vertrouwelijkheid is natuurlijk wel een dingetje.
En toen zei hij ook, het was zijn idee om het vooral in te steken vanuit mijn perspectief, dus echt het perspectief van een jonge psycholoog. Hoe is het om in dit werkveld aan de slag te gaan? Wat zijn de dingen die je in jezelf tegenkomt, de twijfels, de verrassingen, et cetera. En dat zag ik wel zitten. Volgens mij is dus het beginnen met werken en het schrijven over het beginnen met werken dus best synchroon gelopen. Dus ook dat zijspoor. Best recht. Ik ben het dus niet per se gaan schrijven met een bepaald doel. Sommige mensen vragen van, oh, had je een bepaalde doelgroep in gedachten of wilde je iets, had je een bepaald plan? Ik wilde vooral een boek schrijven, want dat vond ik heel tof. Mm-hmm. Maar gaandeweg tijdens het schrijven van dit boek besefte ik wel dat het een boek aan het worden was dat ik zelf heel graag had gelezen als student, als stagiair en ook al als middelbaar scholier, denk ik. Omdat het, nou, eigenlijk zoals dat boek van Jalom ooit mij een soort inzicht gaf in de behandelkamer, dacht ik, het is toch grappig dat ons werk, of mijn werk als psycholoog, steeds minder taboe is. Ik heb het idee in onze generaties en zeker. De generaties onder ons is het allemaal niet meer zo'n probleem. Maar het is toch best mysterieus. Ja. Als ik met vrienden praat die...
Wat doe je eigenlijk als psycholoog?
Dat is dan, nou, de meest gestelde vraag is natuurlijk, neem je het allemaal niet mee naar huis? Maar een andere veelgestelde vraag is, wat gebeurt er dan in zo'n behandelkamer? Wat doe je eigenlijk? Wat zeg je? En ik denk dat het voor mensen die de studie overwegen heel erg inzichtvol kan zijn om te weten, hey, hoe gaat dat eraan toe? Zeker ook door de ogen van iemand die het voor het eerst ondergaat. Mm-hmm. Maar ook voor de mensen die therapie overwegen voor zichzelf. Dat je weet, hey, dit gebeurt er in een behandelkamer. Dit is hoe de persoon tegenover me er mogelijk in staat. De dingen die diegene denkt of doet. Het is allemaal niet zo'n groot geheim wat mij betreft.
Nee.
Dus ik hoop dat die drempel daarmee ook een stuk lager kon zijn of kan zijn voor mensen die het werk overwegen te doen, als ook gebruik te maken van de diensten die we bieden.
Het is niet dat we een cool trucje waarvan we niet meer weten hoe we het doen, uitvoeren.
Je hebt protocollen, je hebt scripts, maar hoe meer je daaraan vast gaat houden, hoe minder werk samen het volgens mij is.
Ja.
Het is meer robots dan, denk ik.
Ja, dan kun je met ChatGPT in gesprek. Dat zal voor sommige mensen voldoen. Maar de meesten hebben denk ik meer nodig dan dat.
Eén ding wat mij heel erg opvalt, is, of opviel tijdens dit gesprek, is onze vorige gast, Lot, had het over cliënten.
Ja.
En jij gebruikt het woord patiënten in, in je verhalen. Kan je je redenatie achter keuze voor dat woord uitleggen? Zonder, ik weet dat dit hele boek spoilt, maar...
Ja, nou ja, er staat een uitgebreide uiteenzetting in het boek. De voornaamste reden, ik ben echt niet zo halstarrig hoor. Ik zeg ook cliënten, ik hoor sommige collega's klanten zeggen, dat vind ik nog een brug te ver.
Klanten.
De voornaamste reden is dat ik in gesprekken met collega's die bijvoorbeeld cliënt zeggen, merk dat ze niet patiënt willen gebruiken omdat dat te heftig klinkt. Alsof iemand echt ziek is. Terwijl tegelijkertijd ik heel veel mensen zie die ziek zijn wat mij betreft. Als ik, als ik een loopneus heb een week lang en ik maak me daar zorgen om en ik ga naar de huisarts, op het moment dat ik daar binnen stap, ben ik patiënt. En ik heb in mijn carrière een hele hoop mensen gezien die met veel meer rondlopen dan een loopneus van een week. Dus die wat mij betreft, zijn dat patiënten. En is dat niet per se stigmatiserend, maar eerder juist normaliserend.
Ja.
Dat is in ieder geval de intentie ervan. We zijn allemaal patiënten, dat is letterlijk de titel van het boek. En we zijn ook letterlijk allemaal wel eens patiënten. Soms bij de dokter, soms bij de psycholoog. Ik vind dat dat niet zo'n ding hoeft te zijn. Sommige mensen vinden patiënt een soort van onmenselijk. Je hebt de dokter en die maakt de patiënt beter. Er zit ook iets qua verantwoordelijkheid. Een cliënt mag je meer verantwoordelijkheid van verwachten. En op zich, dat snap ik. En tegelijkertijd, een dokter rekent ook op dat jij je verantwoordelijkheid neemt. Dat je medicatie neemt. Dat je gezonder gaat eten als dat nodig is. Dat je stopt met roken, et cetera. Ik heb niet zo'n issue met het woord patiënt. En ik heb het idee dat hoe krampachtiger we dat gaan vermijden, hoe meer het juist een ding wordt.
Dan zijn we eigenlijk als laatste ook nog wel heel erg benieuwd hoe je er nu zit. Hoe nu bijvoorbeeld jouw aankomende week eruit ziet. Of je nog hele leuke dingen op de planning hebt staan. Of dingen misschien waar je tegenop kijkt.
Het is vandaag woensdag. Morgen is mijn laatste werkdag van de week. Vrijdag zit ik op het Leidseplein, dit nog niet voor een feest, maar gewoon bij de Rino Amsterdam voor een lesdag. Dan begint het vak diagnostiek, iets waar ik nog niet zo heel veel ervaring mee heb, dus dat moet ik nog maar even zien en ondergaan. Dinsdag zit ik daar weer, want dan begint mijn CGT-cursus.
Oh,
dat
interessant.
Dat is een van die cursussen die iedereen in de aanloop naar de GZ eigenlijk al gedaan heeft, omdat ze zo lang moeten wachten.
Mm-hmm.
Dus ik ben ook de enige van mijn hele GZ-groep die cursus nog niet heeft afgerond, of die hem nog moet doen. Dus dat voelt ergens ook een beetje als een soort stap terug.
Ja.
Ook al is dat een luxe positie om dat te zeggen. Maar dat is een cursus van 100 uur of zo. Dus dat komt er nog bovenop.
Dat is best wel pittig.
Dat klinkt zoveel, 100 uur.
Ja, wel verspreid over weken, maanden. Dus
ik ben dag en nacht 100 uur.
Vijf
leuke zeven dagen.
Ja.
Gewoon vijf etmalen aan één.
Ja.
Dus dat is wel pittig. Ik ben weer terug. Echt, het voelt wel alsof ik terug op school ben. En dan ben ik ook. Ik moet nu dus voor de GZ-opleiding, zeggen ze, een pagina of 60 per week ongeveer aan literatuur. En dan voor de CGT-cursus zal dat minstens er ook weer bij komen. Dus ik kijk ernaar uit en ik zie er tegenop tegelijkertijd.
Want krijg je gewoon dan dinsdag de hele dag alleen maar gewoon kennis naar je toe gegooid? Of moet je oefenen, of hoe ziet dat?
Ik ga het zien.
Oh,
het is blended. Dus er is een deel is e-learning.
Mm-hmm.
En dat is een module die had ik deze week heb ik die al ingeleverd. Dat is gewoon filmpjes en theorie. Ik neem aan dat in de les het een stuk theorie zal zijn, maar ook een heel stuk oefenen en praktijk. Zo gaat het bij de GZ-opleiding ook.
Ja. En dan ga je daarna weer, denk ik, gewoon weer aan het werk bij...
Ja, maandag ook al.
Oh.
En dan woensdag en donderdag weer en dan vrijdag weer les. En zo hobbelt het leven tot oktober door voor die CGT-cursus en nog 2 jaar voor de GZ-opleiding. En dan mag ik echt aan de slag.
Dan ben je echt...
Dan ben je GZ-psycholoog.
Ja, misschien dat de paniek dan komt.
Ja, dan komt die nachtmerrie
zijn. Dan opeens komt het imposter. Als je dan weer terug van shit, dan ben ik naar huis.
Dat het enige wat wij nog willen doen is je heel erg bedanken
voor het
hele interessante
gesprek. Ja, misschien nog even één ding. Heb jij misschien, want we zijn natuurlijk de luisteraars zijn over het algemeen studenten, misschien ook al niet. Mm-hmm. Heb jij nog iets van een advies, ja, niet een toverspreuk, want dan zeg je dat heb ik niet. Maar heb je misschien nog iets dat je zegt van, oh, dit had ik echt willen weten in deze fase zat. Goeie,
ik was er bijna heel vergeten.
Ja.
Er schijnt een boek te zijn dat daar heel veel inzicht in biedt. Ik heb het zelf niet gelezen. Als je tijd hebt, ga al in de studietijd werk zoeken dat op welke manier dan ook gerelateerd is aan dat wat je leuk lijkt. Als de klinische richting je leuk lijkt, bijvoorbeeld zoiets als 113, vond ik heel leuk. Je hebt ook de kindertelefoon, je hebt de luisterlijn. En je zult nog andere plekken hebben waar je al ervaring op kan doen. Proef al even van het werkveld en geniet ervan. Het is een beetje kazig, maar het is echt zo. Het wordt allemaal serieuzer en het wordt allemaal harder werken. Maar zeker als je net begint en als je studeert, heb je ook echt nog de luxe om gewoon heel breed te oriënteren. Dus als je stage loopt, ga lekker met collega's meekijken. Ga protocollen lezen, ga filmpjes kijken. En verrijk jezelf en kijk wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Dan weet je dat ook meteen.
Oké. Nou, top. Mooi denken om het ook mee af te sluiten.
Ja, nu echt.
Nu echt afsluiten, ja. Heel erg bedankt voor zo open zijn en eigenlijk een beetje vertellen hoe bij jou die rechte lineaallijn is gegaan. Ja. Ik denk dat het misschien niet bij iedereen inderdaad zo mooi gaat, maar ook wel fijn om dat inderdaad een keer te horen.
Het geeft ook wel heel veel hoop, want je hebt natuurlijk alleen horrorverhalen over al die stageplekken en GZ-plekken, maar hoeft niet, jongens. Het komt allemaal goed.
Ja, dat sowieso.
Ja, het komt sowieso allemaal goed. Ja. Maar nee, inderdaad heel erg bedankt dat jij bij ons wilde aanschuiven.
Graag gedaan. Dank jullie wel.
We hebben natuurlijk deze podcast al een paar keer over het boek van Ros gehad. Maar we hebben wat leuks om te gaan op onze Instagram-account. Gaan we een gesigneerde versie weggeven. Houd onze Instagram goed in de gaten om precies te lezen hoe je daar kans op kan maken. En voor nu zien we jullie graag terug bij de volgende aflevering van SBS Nip aan tafel met...